Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het boek De Twaalftal Leerredenen. De titel van de preek is De enige veilige bewaring. Philpott heeft deze uitgesproken in Londen in de Zoar Chapel op een dinsdagavond 13 juli 1841. Naar aanleiding van 1 Petrus 1 vers 5, die gij in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 1 Petrus 1 vers 5. De brief van Petrus is evenals de andere brieven van de apostelen gericht aan de wedergeboren kinderen van God. De brieven werden aan de gemeente geschreven. En ofschoon er toen evenals nu tarwe en onkruid, schapen en bokken in de gemeente waren, echter, in het algemeen gezegd, vinden wij niet dat apostelen het kaf dat onder het koren op de dorsvloer vermengd was, rechtstreeks in aanmerking nemen. Maar zij spreken hen aan als levende kinderen Gods, zoals zij beleden te zijn. Alzo is deze brief van Petrus gericht aan de vreemdelingen die verstrooid waren, door de daar vermelde landstreken die, zegt hij, uitverkoren waren. Naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. En hij dankt God, die na zijn grote barmhartigheid hem en hen had wedergeboren, tot de levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor hen. Die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En deze dan alleen, die uitverkoren waren naar de voorkennis Gods des Vaders, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, en die wedergeboren waren tot een levende hoop, door een openbaring aan hun zielen van de opstanding van Jezus Christus, die worden bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid. De kinderen Gods en de belijders enkel in naam van levende Godzaligheid houden dezelfde waarheden vast, maar zij geloven op verschillende wijze en ze verkrijgen die op een onderscheidende manier. De naambelijder die ontvangt de leer omdat zij ze in Gods woord ziet. De levend gemaakte ziel ontvangt ze omdat ze door de Heilige Geest uit Gods woord genomen en met kracht aan zijn ziel ontdekt is. De naambelijder is geheel voldaan met een flauwe, schaduwachtige hoop, dat hij ooit een aandeel heeft aan de zegeningen des evangelies. Maar de levende ziel kan met niets minder tevreden zijn dan het getuigenis van de Heilige Geest aan zijn ziel, dat hij een kind van God is, en daarom deel heeft aan elke zegen waarmee God zijn volk in Christus gezegend heeft. En gelijk zij dit op een onderscheidene wijze geloven, zo verkrijgen ze het ook op een verschillende wijze. De kinderen Gods verkrijgen de waarheid door verlegenheid, rampspoed, droefheid en verdriet. Ze komen tot het feestmaal door scherpe hongersnoden. Ze komen tot de kleding omdat ze door koude en naaktheid neerslachtig zijn. Ze komen tot het kruis afgemat door de angsten van schuld in hun geweten. Ze komen tot de kennis van hun aanneming onder de kinderen Gods, nadat zij door veel kwellende twijfelingen en vrezen of God wel hun vader is, geoefend zijn. Het levende kind van God en de naambelijder verschillen dus niet slechts in de weg waardoor zij de waarheid geloven. Het geloof toch van de een is geestelijk en het geloof van de andere op natuurlijk. De een gelooft het met zijn hart en de ander gelooft het met zijn hoofd. De een gevoelt het in zijn consciëntie en de ander heeft het slechts in zijn verstand zwevend. Maar ook komen zij tot de ondervindelijke kennis van de waarheid Gods door een geheel verschillende weg. Daarom, hoewel zij mogen schijnen elkaar te gelijken in de leer die zij ook belijden te geloven, zo is daar echter door de hand van de Heilige Geest een eeuwig onderscheid getekend tussen de levenden en de doden te Jeruzalem. De mondbelijder is geheel voldaan met de leer van de uiteindelijke volharding, zoals zij in de schriften geopenbaard is. Hij heeft niets bevindelijks van de gevaren en de zwarigheden van de weg. Hij is in zijn eigen ziel niet geoefend door verzoekingen, droevige twijfelingen, dodelijke vrees. En daarom, op de effe stroom voortglijdend, weet hij niets van stormen, windvlagen en golven. Hij denkt dat deze effe stroom hem in de haven van de eeuwige rust zal doen aanlanden, hoewel hij slechts gelijkt aan de rivier de Sint-Laurens in Noord-Amerika, welke te effender vloeit hoe dichter men bij de watervallen komt, hoe dieper zij is, hoe kalmer zij vloeit, totdat die ongelukkige schipper door de snelheid verward opeens overhaast naar beneden gevoerd wordt naar Niagara's val in de schuimende afgrond. Maar al Gods volk komt tot de leer van de eindelijke volharding door te gevoelen hoe noodzakelijk en hoe passend de waarheid voor hen is. En zij leren het niet voor eens, om dan voor altijd het aandenken ervan te bewaren. Maar het is een waarheid die hun door hun gehele pelgrimstocht hier beneden verzelt. Als met die engten overeenkomend, waarin zij dikwijls zichzelf gevoelen, en geschikt voor die bestrijding en hun oefeningen, welke zij gedurig hebben door te gaan. Maar wat lezen wij in onze tekst? Dat de uitverkorenen in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het woord bewaard is van een gewichtige betekenis. Het bedoelt letterlijk bezet, bewaard als in een fort, door bolwerken omringd en dit is de weg waarin God zijn volk bewaart. Ze worden rondom door al de eigenschappen Gods bezet. Er is een vurige muur rondom hen. Ze worden omringd door elke eigenschap die God in zichzelf bezit en die het hem behaagd heeft te ontdekken, opdat wij ze zouden kennen en hem er de heerlijkheid van geven. Nu de uitdrukking bewaard worden, sluit in dat zij bewaring nodig hebben. In een vesting worden maatregelen tegen de vijand genomen. Zelfs de aanwezigheid van een gebouwd vestingwerk toont dat er vijanden zijn, die graag de personen willen ombrengen die met de verdediging van de wallen van de vesting belast zijn. Zo, wanneer wij lezen dat de uitverkorenen bewaard worden, opgesloten als het ware in een sterke stad, waarvan God heil heeft gesteld tot muren en voorschansen, zo sluiten wij eruit dat er altijd vijanden op de wacht staan, en dat het ontwerp en doel van deze vijanden is om hen uit het land der levenden te verdrijven. Voor dat dat dan een mens iets bij ondervinding kan kennen van de zoetheid om bewaard te worden, van de almachtige kracht en de getrouwheid die ten zijne behoeve worden uitgeoefend, moet hij enige persoonlijke kennis van de vijanden hebben, die altijd vaardig zijn, om zo het mogelijk ware hem geheel en al te vernielen. Deze vesting is niet gelijk een versterkte stad in ons land, waar de officieren op de parade kunnen heen en weer stappen en nimmer het vuur van een vijandelijke legerkamp zien, waar het kanon nimmer dan op feestdagen gehoord wordt. Deze vesting is niet als de Tower, waar de wacht rondom de wallen wandelt en nooit een vijand ziet om alarm te slaan. Maar deze sterkte, die de verloste bevat, is in een staat van beleg. De vijanden zoeken haar gedurig te nemen en ze pogen gedurig haar wallen omver te halen. Ze trachten onophoudelijk haar inwoners te verwonden en waren het mogelijk te verdelgen. Er is bijvoorbeeld de wereld. Niemand weet wat de vijandin de wereld is, die niet enige mate van haar afgescheiden is geweest. Voor een beleider van de godsdienst, die de leer van de genade in zijn hoofd heeft en ontbloot is van het gevoel van de kracht van de waarheid in zijn ziel, is de wereld geen vijandin, want hij is geen vijand van de wereld. Hij heeft geen teder geweten dat voelt hoe onderhevig hij is om gevangen te worden door de lokazen die de wereld op zijn pad strooit. Er is geen worsteling met haar om gemeenschap met de Heere te hebben, dat de wereld verhindert. En er is geen proberen om zijn geest terug te trekken van niet weggevoerd te worden door de bezigheid die hij noodzakelijk verrichten moet. En daarom, de naambeleider van de godsdienst, voelt niet dat de wereld zijn vijandin is, omdat de wereld en hij over de dingen overeenstemmen. Zijn godsdienst is geen godsdienst die de wereld beledigt, en zijn hart is door de vinger Gods zo niet aangeraakt om te gevoelen dat de wereld zijn vijandin is, daar zijn vijandin van God is. Het is het kind van God dat voelt welk een hart hij heeft en hoe dit hart door de hem voorgelegde verzoekingen gedurig vervoerd wordt. Hij is het die enig inzien heeft in het wezen van God als een hart doorzoekende Jehovah. Hij weet dat hij het kwade verafschuwt. Hij is het die in wezenlijkheid wenst te zijn wat hij beleidt te zijn. Een volgeling van Jezus en om het beeld van Christus op zijn ziel gedrukt te hebben en te wandelen zoals Jezus wandelde toen hij op de aarde was. Hij is het en hij alleen die wezenlijk weet dat de wereld zijn vijandin is. En een levende ziel voelt en moet ook pijnlijk voelen dat zo zij niet in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof van die verlokselen en verleidingen van de wereld, ze zeker en onvermijdelijk daardoor verstrikt zal worden. Naast de wereld is er nog een andere vijand, en dat is de Satan, die gestadig op de uitkijk staat, altijd wachtend om de kinderen Gods te kwellen of te verontrusten. Soms komt hij voor als een engel des lichts, zijn toverachtige bedriegerijen over de ogen werpend, zodat wij onder de invloeden van deze wondervolle toveraar aangespoord worden om het kwade goed en het goede kwaad te noemen, bitter tot zoet en zoet tot bitter, duister tot licht en licht tot duisternis te maken. Soms komt hij geheel in het kleed van de heiligheid, beproevend ons af te drijven van de gerechtigheid en de heiligmaking van Christus, ten einde onze eigen schepsels heiligheid te verheffen. Soms komt hij tot ons met lage antinomiaanse inwerpselen, alsof, omdat de leer der verkiezing zeker is en omdat wij een ontwijfelbare zekerheid hebben dat wij kinderen God zijn, de zonde ons niet kan veroordelen, noch benadelen, en heimelijk inblazende dat dit genoegen onschuldig en dat vermaak toegestaan kan worden. En dus, door deze antinomiaanse beginselen in ons gemoed te werpen, verbergt hij de strik die hij in het verborgen voor onze onbedachtzame voet spant. Soms zal die op ons aankomen als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, zijn mond openend tot godslastering. Elk ding dat hatelijk en vreselijk is, voor ons vleeselijk gemoed opheffend, ons verzoekend om God te zegenen en te sterven. Maar soms zet hij op een verborgen, onbemerkte wijze de lage lusten en driften van ons vleeselijk gemoed aan, en beproeft om ons te doen geloven dat er geen kwaad in het vermaak is. En hij keert zich dan misschien tot ons alsof wij huichelaars waren. Zo zoekt deze krachtige en sterke vijand soms de stad stormenderhand te vermeesteren. Soms de stad door ondermijning te nemen. Of soms in te sluipen in het kleed van een vriend. Soms met openlijk geweld door de poorten te breken of hij door geweld of list de soldaten mag wegnemen die onder de banieren van Immanuel zijn. Maar, naast deze verleiders, het zou nog niet zoveel betekenen, indien er niet nog een ergere vijand waren dan deze, de vijand van binnen. De verrader binnen de wallen, de afvallige, de verlater van het leger. O, mijn vrienden, wanneer wij ons onze uitwijkingen en ons vallen herinneren, wanneer wij achteruit zien op ons leven, de menigvuldige lage verwijderingen van onze ziel van God, de menigvuldige strikken waarin wij verward geweest zijn, zien wij niet dat ons eigen lage hart, ons eigen bedorven natuur, de ergste vijand van allen is geweest. Wie kent de kracht van de zonde in de mens, dan hij die enige mate door haar vervoerd is? Wie kent de kracht van deze winden, uitgenomen de zeeman, die bijna op de banken en de klippen schipbreuk geleden heeft? Daar zijn ranke kiel door dezelfde van de rechte koers is afgedreven. Wie is bekend met de verborgen zandbanken van deze moeilijke zeevaart, dan hij, die van tijd tot tijd gevoeld heeft, dat de kiel van zijn schip eroverheen schuurde en echter, door de genade Gods nog geen schipbreuk heeft geleden? Wie kan de boeien uitwerpen om het rechte vaarwater aan te wijzen dan de zeeman die, met het dieplood in zijn hand, de riffen en drijvende zandbanken van zijn eigen hart gepeild heeft? Zij dan, die een ondervindelijke kennis van de vijanden hunner zaligheid hebben, van die uitwendige en inwendige tegenpartijders, die krijg voeren tegen hun ziel, zullen blij zijn wanneer de Heere in hun harten getuigenis geeft dat hij hun bewaart. Ze zullen blij zijn de hand te voelen die hij om hunnend wil heeft uitgestrekt. Ze kunnen niet roemen met de hoogmoedige Arminianen dat zij zichzelf bewaren. Ze kunnen niet roken aan hun eigen garen, omdat zij het gevoelig weten en het pijnlijk weten, dat wanneer des Heeren arm niet telkens hen ondersteunde, zij niet konden bestaan. Wanneer hij hen voor een ogenblik aan de lusten van hun eigen slechte hart overliet, aan de verlokkingen van de wereld, aan de ophitsingen van de Satan, zo waren zij niet beter in staat om die verzoekingen die hen omringen te weerstaan, als de zuigeling die door zijn moeder op de grond gezet wordt, in staat is om alleen te staan. Zij dan, die bewaard worden, die worden bewaard door God. Alle anderen, die zullen vroeger of later schipbreuk lijden. Het is zoals de beeldspraak welke ik in Edison gelezen heb, en het gezicht van Mirza, waar hij het leven vergelijkt bij een brug over een rivier gelegd, van een honderdtal bogen. En toen hij oplette, merkte hij een getal reizigers die over die brug trokken. En nu en dan zag hij door een verborgen gat er een neervallen. En voor hij over een andere boog kon gaan, viel de weer neer. Totdat voor enig reiziger aan het einde van de brug kwam, ieder in de rivier die beneden stroomde gevallen was. Zo is het in het geestelijke, alle reizigers, uitgezonden die, welke door God bewaard worden, zullen vroeger of later door deze kuilen in het eeuwige verderf storten. Sommigen mogen voor een kortere, anderen voor een langere tijd volhouden, maar al wie niet in de kracht Gods bewaard wordt, allen om wie geen eeuwige armen geslagen zijn, allen die niet omvat zijn in de omhelzingen van Jezus en krachtig door hem gehouden worden, zullen vroeger of later door deze kuilen neerzinken in de poel die brandt van vuur en zwavel. Maar God heeft een verbond gemaakt om zijn volk te bewaren. Toen hij het aan Jezus gaf, gaf hij het hem omdat hij het zou verlossen door zijn eigen bloed. Dat geen één verloren zou gaan en niemand ze uit zijn hand kon rukken. Daarom, de uitverkorenen worden bewaard in de kracht Gods. Ze zijn verzekerd onbestraffelijk bewaard te worden tot de dag van Christus' verschijning. Maar beschouwen wij de weg in welke God hun bewaart? Ze worden bewaard in de kracht Gods, door het geloof. God bewaart zijn volk niet gelijk een moeder haar kind voor het vuur bewaart door er een hoge ijzeren rand omheen te plaatsen. God bewaart zijn volk niet voor in de rivier te vallen door er een hoge borstwering op de brug te plaatsen. God bewaart zijn volk niet voor het kwaad, evenals de krankzinnigen in een gesticht bewaard worden door ketenen, boeien en dwangkamisolen. Zo is Gods weg niet om zijn volk te bewaren. Gods volk zijn geen stoommachines die werken door werktuigelijke kracht en werken zonder enig gevoel of gewaarwording in hun eigen boezem. God bewaart zijn volk door het geloof. Zij worden in de kracht Gods bewaard door het geloof. Daar is dan die genade in de ziel die tot een werktuig van hun bewaring gemaakt wordt. God bewaart zijn volk niet van de zonde door zo hun benen te binden dat zij niet in de wereld gaan kunnen, evenals een moeder haar kind met het been aan de tafel bindt, dan de deur sluit om haar straatloper te verhinderen op de straat te komen. Maar de Heere bewaart zijn volk van de zonde door die genade in hun hart te planten, welk een schakel maakt tussen hem en hen. Hij bewaart hen door dat geloof in hun ziel uit te storten, waardoor zij in tijden van beroering en verlegenheid en nood de toegang tot hem hebben. Hij bewaart hen door een kanaal van verbintenis met hem te openen, een kanaal door het welk de genade gegeven wordt, kracht meegedeeld, wijsheid geschonken en de liefde uitgestort. Zo dat God zijn volk van het kwaad bewaart, niet op een werktuigelijke wijze, maar hij bewaart hen geestelijk en proefondervindelijk door die genade in hun zielen op te wekken, waardoor zij in staat gesteld worden vat te krijgen aan zijn kracht. Maar, zal iemand zeggen, hoe werkt het geloof in deze zaak? Welke verbintenis is er tussen bewaard te worden van het kwaad en het geloof als een genade in de ziel? Het verband is dit. Het geloof is dat oog van de ziel, het welk verwezenlijkt datgene wat God het voorstelt. Het geloof is het oor van de ziel, het welk het onderwijst, het onderwijs hoort dat God meedeelt. En het geloof is die hand van de ziel, welke die belofte vasthoudt, welke God het ontdekt. Indien gij een doof en een blind mens zag, die in een weg wandelde, die op een steilte uitliep, al uw waarschuwingen zou te vergeef zijn, hij kon het gevaar niet zien, hij kon uw waarschuwende stem niet horen, voordat gij hem kunt redden van de steilte aan het einde van de weg, zo moet gij hem een oor geven om uw waarschuwing te horen. Gij moet hem een oog geven om het gevaar te zien dat hem dreigt. Dit dan is het wat het geloof doet. God, wanneer hij door zijn sterke kracht zijn volk bewaart, deelt hun het gezicht mee, hun geloof gevend, en hij deelt hun het gehoor mee door hun oor te openen. Want het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. En hoe zullen zij geloven in hem van wien zij niet gehoord hebben? Het geloof handelt dan op deze wijze. Onze ogen geopend zijnde, zo zien wij het gevaar. Wij zien de wereld verlokkingen en bekoorlijkheden aanbieden die aan onze gevallen natuur wel passen. Wij zien de Satan de hoogmoed van ons hart aanporren, zijn eigen vervloekte aanmatiging ons ingietend, ons in zijn eigen vreselijke schijnheiligheid verstrikkend, ons verhardende of pogende ons te verharden tot een zekere mate van zijn eigen onbekeerlijkheid en ons met dezelfde hoogmoed opblazend die in hem woont, als koning over al de hoogmoedige kinderen. Het geloof ziet, het neemt waar, het gevoelt, is levend, bij die ingevingen die de Satan inwerpt. Maar als vleierij tot het hart van een huichelaar komt, zo voedt hij het gretig. Maar als vleierij tot het hart van een kind van God komt, zo ziet hij onder die vleierij de gespleten voeten. Wanneer er dan een windvlaag van vermetelheid komt in de weg van een huichelaar, zo neemt hem de benen weg, omdat hij geen ballast heeft waardoor hij stevig kan staan. Maar wanneer een vlaag van vermetelheid hard blaast tegen een kind van God, zo heeft hij die inwendige zwaarte van lijden, veroordeling, beroering en verzoeking, waardoor hij bewaard wordt om niet weggestormd te worden. Wanneer het de Satan toegelaten wordt zijn mond te openen in het hart van een dode belijder en daarin de godslastering te blazen waarmee hij zelf besmet is, zo maakt hij gebruik van die mond als een opening voor zijn eigen vijandschap tegen God en hij dringt de ziel in die ellendige toestand waarin hij zelf ligt. Maar wanneer hij zijn eigen vijandschap in het hart van een kind Gods wil brengen, zo is daar een teder geweten, zo is daar een beginsel van de vreze Gods. Er is een roepen tot de Heere, daar is een verborgen verfoeiing van de ziel, waardoor zijn verzoekingen verworpen worden. En daarom, de Satan die in een ogenblik de overhand heeft over de man die ontbloot is van het geloof, die hem neerwerpt en met hem één ademtocht met zich meevoert, wanneer hij zijn armen en kunsten richt op een kind van God, zo vindt hij die onoverwinnelijke genade in hem. Dat geloof, het welk hij van God ontving, het welk hem sterkte en ondersteunde in de uren van de beproeving, en in de kracht van God hem verdedigde tegen die aanvallen, welke hem zouden wegvoeren, zo hij geen inwendige kracht had. Zo, wanneer ons hart met al zijn lage begeerte oprijst, wanneer deze lage modderpoel wordt aangezet en de zonde als iets zoets en aangenaams en aanlokkelijks voor onze vleeselijke lust wordt voorgesteld, zo ziet het geloofsoog de haak onder aan dit lokaas vastgemaakt. Het geloofsoor hoort de voetstappen van de vijand achter de struiken, tredend op de bladeren. En de mond des geloofs begint tot de Heere te roepen dat hij de ziel mocht verlossen van deze strikken en lagen. Het geloof is gelijk de zedigheid van een kuise maagd, die huivert door enige blikken of gebaren die haar zouden zoeken te verleiden tot iets ongeschikts en onwelvoegelijks. Want ze heeft een kuis beginsel in haar boezem, dat zich terstond afkeert van de minste toenadering tot hetgeen onzedelijk is. Maar de straathoer begeeft zich daarheen, waarvan de zedige vrouw zich verwijdert. Zo begeert een onwedergeboren hart, dat in gehele natuurlijke vijandschap met en verwijdering van God is, de zonde heeft vleeselijke lust in de zonde, schept genoegen in de zonde en is gereed, de eerste zonde die het voorkomt, te omhelzen. Maar in de levende ziel is daar een verborgen huiveren, een heilige vrees, een goddelijk ontzag, een uitroepen tot de Heere, gelijk de jonge dochter tegen haar verleider in Deuteronomium 22. Dat hij ons wilde verlossen van de macht van de zonde, dat hij niet mocht dulden dat wij door haar overweldigd en bezoedeld worden. Maar het geloof werkt ook aldus in een andere weg. Het ontdekt niet slechts, zijnde in de levende kennis van de vrezen des Heren, de lokazen, de strikken, de listen, de kuilen die gespreid zijn voor de voet van de zorgeloze reiziger. Maar het geloof weet wat het is om toevlucht te hebben tot een troon der genade om hulp, kracht en besturing. Het geloof weet wat het is om enige mate de kracht van Christus in zwakheid te volbrengen, wanneer het geheel en al hulpeloos is in zichzelf, geen verzoeking kan weerstaan, te vluchten tot de Heer en in hemzelf te schuilen. Aldus heeft het geloof een toevlucht tot de Heer in uiterste tijden en droefheid. En in deze weg wordt een arm, levend kind van God, dat een geest des geloofs en goddelijke vrees in zijn hart heeft, bewaard, terwijl roekeloze belijders weggeworpen worden. Wederom, het is door middel van het geloof dat de Heer alle kracht aan de ziel meedeelt. Hebben wij dat niet al zo bevonden? Als ons geloof zwak was, dan waren wij gelijk Simson toen zijn haarlokken hem afgesneden waren. We gingen voort evenals op andere tijden en ziet, al onze kracht was vergaan. Wij waren niet tegen enkele verzoekingen bestand. Maar wanneer het de Heere behaagt ons te helpen, ons te versterken met kracht naar de inwendige mens en genade uit Christus aan onze zielen te verlenen, door middel van dat geloof het welk hij zelf verwekt heeft, dan wordt daar een kracht, een wijsheid en een bekwaamheid aan de ziel meegedeeld, om te staan tegen de verzoeking en niet door haar te worden overwonnen en vervoerd. Maar zal iemand zeggen, blijven de kinderen van Gods altijd in deze beproevingstijden staande, worden ze nimmer door enige verzoeking vervoerd? O, indien dit het geval is, zo ben ik in het geheel geen kind van God, zegt hij, want ik word gedurig vervoerd, ofschoon ik niet van openlijke en uitwendige zonden overwonnen word, om mijn belijdenis te schandvlekken. Ik word dikwijls inwendig vervoerd, en ik voel dat ik geen kracht meer heb om de minste zonde tegen te staan, dan ik kracht heb om uit de dood te verrijzen. Nu, het geloof treedt hier op deze wijze in. Wanneer gij zo verstrikt zijt, waart gij gerust? Gevoelde gij geen schuld? Sprak het geweten geen dreigende taal? Is uw gemoed volkomen gerust en stil? Is er geen inwendige droefheid, pijnigende smart? Zijn er geen tranen over uw wangen rollend, zuchten en snikken van uw kermende ziel onder een gewicht van zelfveroordeling, zelfverfoeiing uit oorzaak van uw lage afval van God? Ja, zegt gij, wanneer ik door de zonde verstrikt ben, en ik ben, ik beken het, dikwijls door haar verstrikt, ik lage ellendeling. Gevoelde ik dat ik ze niet als een lekkere beten op mijn tong kon nemen. Ik kon niet doen als de overspelige vrouw waarvan in de spreuken gezegd wordt, Ze eet, ze wast haar mond en ze zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. O, het was een hel voor mij om in de zonde verstrikt te zijn. Het verbrak mijn gebeente, het beroerde mijn geest, het vervulde mij met zelfverfoeiing en afkeer van mijzelf voor God. Waar kwamen die gewaarwordingen vandaan? Was het niet door het geloof dat u het oog van God in het verborgen op u geslagen vertegenwoordigde? Was het niet door het geloof dat u de haat van God vertegenwoordigde tegen de zonde waarin gij gevallen waart? Was het niet door het geloof dat er zelfverfoeiing en afkeer van uzelf in uw ziel ontstond? Was het niet door het geloof dat gij in staat gesteld werd om uw zonde voor God te belijden? Was het niet door het geloof dat enige balsemende druppels van verzoenend bloed op uw geweten neervielen? Was het niet door het geloof dat gij enige getuigenis bekwam, dat laag, als gij zijt, God u echter niet heeft overgegeven tot een verhard hart en een toegeschroeid geweten? Dan begrijpt gij dat het geloof even noodzakelijk is om een ziel die van God afgedwaald is terug te brengen, als om een ziel te bewaren voor afdwalen van hem. En hij kent weinig van zijn eigen hart, weinig van de verzoekingen der zonde, en weinig van de inwendige uitwijkingen en het vallen, die niet weet wat het is te kermen en te zuchten voor God, onze lage ellendeling, die gedurig verstrikt is in dingen hatelijk voor God, en na zijn oprecht gemoed ook hatelijk voor zijn eigen ziel. En aldus bewaart God zijn volk door het geloof. Hij bewaart hen niet door vermetelheid. Noch hij bewaart hen door ijdel vertrouwen. Noch hij bewaart hen door ongeloof. Noch hij bewaart hen door twijfelingen en vrees. Maar hij bewaart hen door de oefening van die gezegende genade, welke hij zelf in hun zielen geplant heeft. En zo gij en ik, mijn broeders, tot in de tegenwoordige dag bewaard zijn, sedert het ten Heere ten eerste behaagde om onze zielen geestelijk levend te maken, zo kunnen wij elke daad waardoor wij bewaard werden, en elke daad waardoor wij als wij vielen hersteld werden, toeschrijven aan de werkingen van het levende geloof in onze zielen. En waren het niet door de werking van dat levende geloof in onze zielen, onder de invloeden van de Heilige Geest, lang reeds zouden wij van het geloof schipbreuk geleden hebben. Maar, zeggen sommigen, ik versta deze bewaring niet. De bewaring die ik wens, is om nooit iets te doen te hebben met moeite en beproevingen en verzoekingen en lijden. Nu, zo bewaart God nimmer zijn volk. We lezen dat ze zullen hem roemen in de verdrukking, dat hij hun heeft verkoren in de oven van smart, en dat, wanneer zij door het water zullen gaan, hij zal bij hen zijn, en door de rivieren, ze zullen hen niet overstromen. Dat ze door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Die man dan, en hij alleen, die weet wat het is door de kracht Gods bewaard te worden door het geloof, die zonder die bewaring in zichzelf gedurig geneigd is tot vallen. Hij alleen kent de genade om bewaard te worden, die gevoelt dat hij elk ogenblik valt wanneer de eeuwige armen hem niet tastbaar ondersteunen. Hij alleen kent de genade om bewaard te worden, die gereedelijk bloedige tranen weende, omdat hij inwendig of uitwendig gevallen is. Hij alleen kent het geluk, de zegen, het voorrecht om bewaard te worden, die weet dat indien God hem niet door zijn machtige hand vasthield, hij opeens tot de laagste zonden zou vervallen en geheel en al zijn belijdenis ontsieren. Hij alleen weet wat het is om bewaard te worden, die tot God moet roepen, zuchten en kermen, om hem te bewaren voor de lage werkingen van zijn eigen hart, voor de vreselijke verzoekingen en verstrikkende bedriegerijen des Satans, en van de aanlokselen en verleidelingen die de wereld op zijn pad strooit. En niemand kan weten wat het is in de kracht Gods bewaard te worden door het geloof, die niet diep en inwendig overreed is, dat indien God hem voor een enkel ogenblik aan zichzelf overliet, hij uit de armen van God in een nimmer eindigende hel zou neerstorten. De kinderen Gods dan ontvangen de bewaring van God, niet als een doorleerstuk, door de mond van Petrus gesproken, maar zij ontvangen het als een allergezegendst voorrecht, dat God behaagt hun te schenken, met de zoete overtuiging dat hij hen heeft bewaard, hen nog bewaard en altijd zal bewaren. En o mijn vrienden, wat geluk of genoegen kan er zijn, gelijk als dat, om beneden ons eeuwige armen te gevoelen? O, het is niet het rusten op die dorre leer, dat Gods eeuwige armen zijn gemeente ondersteunen, dat de levende ziel voldoen kan, maar het is het voelen van deze uitgespreide armen onder ons, te steunen met al uw zwaarte op deze armen, en dagelijks te bevinden dat deze armen voldoende zijn om ons te dragen en over hen te houden, hoe ellendig en hulpeloos en zwak wij in onszelf zijn. En het is op deze wijze dat de kreupele de prijs behaalt, dat die zwakke Jacob worstelde en overmocht, en dat, terwijl de jongen moede en mat worden en de jongelingen gewisselijk vallen, zij die de Heere verwachten, de kracht vernieuwen, opvaren met vleugels gelijk de arenden, lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat worden. God zal al zijn dierbaar volk krachtig overtuigen van hun zwakheid en hulpeloosheid, opdat hij het hun bij ondervinding mag leren. Dat al hun kracht in hem is, en om hen alzo door zalig onderwijs te brengen om de zoetheid te kennen van bewaard te worden, voelend dat niets dan de hand Gods zulke rebellerende monsters als zij zichzelf gevoelen te zijn kan bewaren. Indien ik in dit bedehuis mijn hand moest leggen op de eerste persoon die vallen zal, ik zal u zeggen wie het zijn zou, hij, die in zijn eigen kracht kan staan. En indien ik in dit bedehuis mijn hand moest leggen op hem die waarschijnlijk het laatst zou vallen, het zou zijn hij, die zo diep gevoel heeft van zijn eigen onmacht om zichzelf te bewaren, dat hij vreest dat hij zal vallen voordat de nacht aanbreekt. En echter, in het verborgen roept en zucht tot de Heere, dat hij hem niet zal verzoeken boven hetgeen hij vermocht, maar met de verzoeking ook de uitkomst zou geven, opdat hij ze kon verdragen. Alzo dan worden al de wedergeborenen bewaard in de kracht Gods. De Heer heeft al zijn eigenschappen ten hunne behoeve gesteld. Indien wij iemand tot onze vriend verlangen, zo wensen wij de middelen te kennen die hij heeft om ons te begunstigen. Zo wij diep in de schulden steken en hij treedt tevoorschijn om onze borg te zijn, ten einde wij niet naar de gevangenis zouden behoeven, zo zal de vraag zijn naar de grootheid van zijn beurs, het bedrag van zijn vermogen. En zo het bevonden wordt dat hij veel meer vermogen heeft dan onze schulden bedragen, zo wordt zijn borgstelling aangenomen. Nu, de Heere heeft al zijn kracht verbonden, waardoor hij zijn volk ondersteunen zal om niet te vallen, waarin deze twee zaken begrepen zijn, dat ze alle zijn kracht nodig hebben om hun te bewaren, en dat al zijn kracht ten hunne behoeve zal aangewend worden. Maar indien de verzoekingen en gevaren en zwaarigheden die ons in de weg staan, om op iets te roemen, zo groot en drukkend zijn, dat, om zo te spreken, het al de kracht van God vereist om iemand te bewaren om door hem overwinnaar te zijn, wat kan die man weten van het in de kracht Gods bewaard te worden, die nimmer, zich als zulk een stout monster in het kwaad gevoeld heeft, dat niets dan de arm van God in staat was hem tegen te houden. Maar het ziektegeval is evenredig aan het geneesmiddel, en het geneesmiddel is evenredig aan het ziektegeval. De zwakheid van de mens is zo groot, dat hij al de kracht van God behoeft om hem te bewaren. En de kracht van God is zo groot, dat zij nooit vruchteloos wordt aangewend. Maar daarboven, wij hebben nog iets meer nodig dan kracht. Wij behoeven liefde. Let op een moeder. Al haar genegenheden zijn op haar kroost gevestigd. Dikwijls ontbreekt haar kracht om hen te bewaren, ze te behoeden voor gevaar, maar ontbreekt haar ooit liefde? En indien haar kracht gelijk was aan haar liefde, zou haar kroost niet voor elk gevaar beveiligd zijn? Gij die geestelijke moeders zijt en goddeloze kinderen hebt, wat zoudt gij niet, indien de liefde in uw boezem spreken kon? En indien gij voorzien waart, even zowel met macht als met liefde, wat zoudt gij doen voor de bewaring van uw ingewand? Maar ten behoeve van de uitverkoren is de liefde zowel daar als de kracht, want de Heere heeft zijn uitverkorene lief gehad met een eeuwige liefde. De geheelde genegenheid zijns harten is even zowel verbonden om ze te bewaren als zijn kracht. Maar daarboven. Daar is de getrouwheid Gods. Indien een vriend zijn woord gegeven heeft, dat hij mij hulp verschaffen zal, wanneer ik tot hem ga, indien hij zichzelf door een plechtige belofte verbonden heeft, dat ik mij niet te vergeefs tot hem wenden zal, zou ik hem kennen als een man van oprechtheid en eerlijkheid, zo ben ik zeker dat hij zijn woord niet breken zal. Maar dat, als de tijd van nood komt, hij die hulp verschaffen zal, welke hij beloofd had. Zo heeft die trouwhoudende Jehovah zijn altoos durende getrouwheid aan zijn woord zowel verbonden als zijn macht en zijn liefde. En indien het een schandvlek zou zijn voor een sterveling, voor een gevallen zondaar, die zijn woord gegeven had om het niet te houden, zal die trouwe getrouwheid bewarende God ooit toelaten dat een van zijn woorden ter aarde valt? Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? De uitverkorenen dan van God worden bewaard door al de kracht Gods, door al de liefde Gods en door al de getrouwheid Gods. Ze worden bewaard in die stad, welke muren en voorschansen heeft, door God zelf tegen elke vijand versterkt. En zij worden bewaard tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dit mag toegepast worden op die zaligheid, die geopenbaard zal worden, wanneer Christus ten tweede male wederkomt, zonder zonde tot zaligheid, maar ik denk dat het ook mag toegepast worden op die zaligheid, welke in de ziel geopenbaard wordt. Een weinig lager lezen wij, nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nu, de openbaring van Jezus Christus op het einde aller dingen brengt geen genade, het brengt heerlijkheid. Maar de openbaring van Jezus Christus in de ziel, door de ontdekking van zijn Heilige Geest, brengt genade met zich mee. Ik denk dan, dat wij zonder het woord te verdraaien, zeggen mogen dat deze zaligheid bereid om geopenbaard te worden, de zaligheid is die aan de ziel bekendgemaakt wordt door de openbaring van Jezus Christus. Zij die in de kracht Gods bewaard worden door het geloof, worden dikwerf in hun gemoed beroerd en beangstigd. En vrezen of deze zaligheid wel ooit hun zielen bereiken zal, of zij niet verworpelijk bevonden zullen worden, of het werk in hun hart echt is, of ze onder goddelijke onderwijzing zijn. Maar de Heere zegt, zij worden bewaard in zijn kracht, door het geloof, tot de zaligheid, opgesloten tot het geloof, het welk geopenbaard wordt. Bewaard, als in deze vestingstad, totdat de zaligheid zal komen en in al haar heerlijkheid en zoetheid en glans en gezegendheid in hun hart. Bewaard en omringd door al de eigenschappen Gods, om geen schipbreuk van het geloof te leiden, totdat zij ontvangen het einde huns geloofs, de zaligheid hunner zielen. Wel nu dan, arme, twijfelende, bedroefde, vrezende, schuldige zondaar, deze belofte is voor u. Uw ziel is gebonden in het bundeltje der levenden bij de Heer uw God. Uw toestand en uw naam worden hier genoemd. En het is een belofte toepasselijk op u. Ja, het is een belofte toepasselijk op ons allen. Toepasselijk op ons wanneer wij tezamen vergaderen. Toepasselijk op ons wanneer wij van elkaar afwezig zijn. Toepasselijk op hen die staan. Toepasselijk op hen die gaan. Toepasselijk voor de stad. Toepasselijk voor het land. Toepasselijk voor de bedrijvige hoofdstad. Toepasselijk voor de afgezonderde landelijke velden. Toepasselijk voor een kind van God in een staat van droefheid en verzoeking. En toepasselijk wanneer hij een tijdelijke verademing daarvan geniet. Toepasselijk voor hem in rust. Toepasselijk voor hem in wederwaardigheid. Toepasselijk voor hem in oorlog. Toepasselijk voor hem in vrede. Toepasselijk voor hem wanneer de kanonnen knallen en de aarde davert. En toepasselijk voor hem wanneer er geen vijand nabij schijnt te zijn, of de vijand moest dan naderen door krijgslist. Ja, vrienden, kon gij een enkel ogenblik bepalen wanneer deze belofte niet toepasselijk op u is, dat ogenblik zou hetzelfde ogenblik zijn in het welk de belofte het meest door u gewenst zou worden. Kunt gij ooit op zulke een plaats komen om te zeggen, nu behoef ik de belofte niet meer? Dat gevoel zou tonen dat gij op het punt van vallen waart, en daarom nimmer de belofte meer nodig had als nu. Maar het is ons genade, zo God ons door den Heilige Geest heeft levend gemaakt en wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, om aandeel te hebben aan dit dierbare woord, bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid. En welke betere wens kan ik aan het einde van mijn tegenwoordige bezoek u laten dan deze? Dat ge moog bewaard worden in de kracht Gods. Bewaard van het kwaad dat het u niet mag treffen. Bewaard van de dwalingen van de dag. Bewaard van de listen van de Satan. Bewaard van de bedriegerijen van ons eigen hart. Bewaard van de duizend strikken. Bekend en onbekend, gezien en ongezien, verborgen of openbaar, die voor onze voeten gespreid worden? Welke betere wens kan ik u achterlaten of met mij meenemen dan deze, dat wij in onze zielen werkelijk mogen ondervinden, dat wij persoonlijk belang hebben bij deze gezegende woorden, bij deze heilige belofte uit de mond van God zelf. Bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid. Indien wij waarlijk belang hebben bij deze woorden, zo zal de Heere ons bewaren gedurende de overblijvende weinige dagen of jaren van onze pelgrimstocht. Hij zal ons ondersteunen, dat wij niet vallen, en hij zal ons stellen voor zijn aangezicht, in heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Dat is niet de bedoeling dat u die elders publiceert.